Kerkraad, dit uur jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee J.C. Bruchem uit Boven Hardingsveld. De schriftlezing is uit Hooglied 5 en Efeze 5. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 4 september om 9:30 dominee Van der Wind. Er zal dan aandacht zijn voor de afsluiting van de VBW en om 6:30 dominee Voets. Collecte in deze dienst, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoudsfonds. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. Voorzang vanavond is Psalm 141 vers 1. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal in deze dienst gaan over de bruid die haar bruidegom bezingt in al zijn schoonheid en heerlijkheid. En we zingen daarom ook de psalmen die daar op wijzen. Onder andere psalm 145 vers 1 en 2. O God, mijn God, gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem verbreiden. We zingen op Psalm 145 en daarvan vers 1 en ook vers 2.
Thank you.
Gemeente, laten we in antwoord op onze geloofsbelijdenis zingen uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paulus, op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111 en daarvan vers 5. In gehoorzaamheid aan het heilig woord van God en in dankbare verbondenheid met alle christenen die ons zijn voorgegaan en die ons omringen, belijden wij nu het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik nodig u en jullie uit om stil voor jezelf met mij als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Hij is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. De wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof en ik verwacht het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen wij samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in ons gebed en hem vragen om zijn zegen door tot ons te spreken en bij ons te zijn in deze dienst. Laten wij samen gaan bidden. Getrouwe God en Vader, wij komen deze avond tot u, omdat u ons hier gebracht heeft en geroepen heeft. Ja, wat dat betreft zouden er meer mensen kunnen zijn, want niet iedereen beantwoordt uw roep. Heer, maar wij danken u dat u ons, samen met de mensen die thuis meeluisteren of meekijken, hier gebracht heeft op de plaats waar alles spreekt van uw heerlijkheid, van uw goedheid, van uw trouw. Het is trouw alles wat u ooit beval. We zongen over de luister van uw majesteit, van uw roem. Heer, wanneer wij oog krijgen voor uw heerlijkheid, dan is dat het mooiste, het heerlijkste om te doen, om het uit te spreken, het uit te zingen, het uit te jubelen. En wanneer woorden ons ontbreken, het in de stilte van ons hart te beleven, hoe groot, hoe goed u bent. Heren, wij loven en prijzen uw naam. Om uw machtige daden. U bent immers onze schepper. U heeft hemel en aarde gemaakt. De hele kosmos, het uitgestrekte universum. Als een plek waarin u de mens haar plaats wijst op die wereldbol. waar wij kunnen leven, kunnen wonen, kunnen werken. Waar wij kunnen bestaan. En dat is een wonder. Wij maken deze wereld kapot. Er gaat zoveel verloren in de schepping. Wij plunderen haar. Wij halen haar leeg. We roven van uw goede schepping. En daarmee van u. We doen elkaar tekort. En nog steeds draagt deze wereld ons, al zijn de signalen sterk. En zien wij oorlogen, zien wij geweld, zien wij droogte, zien wij oneenigheid, zien wij problemen op het maatschappelijke vlak. Heren, het zijn signalen, tekenen aan de wand die ons willen wakker schudden. Waar ben je, o mens, mee bezig? En Heer, is het niet dit, wij willen u dat ook vanavond belijden. We zongen dat wel zo mooi in de kerk. Dat we de luister van uw majesteit en roem zullen verbreiden. Maar zijn wij niet snel om woorden verlegen? En denken, wat zullen we nu weer zeggen en zingen? We kunnen het veel gemakkelijker hebben over onze prestaties. Over ons leven, onze vakantie. De mooie dingen die we misschien hebben meegemaakt. Maar als het om u gaat, dan vallen wij al snel stil. Niet alleen als het gaat om uw daden, maar vooral ook als het gaat om wie u bent. Heren, dan zien we hem vanavond. Dan zien we u vanavond in al uw schoonheid. De bruid uit Hooglied, die gaat ons voor in de lofzang op haar bruidegom. Hij is alles wat zij nodig heeft. En nog meer. Hij is zo groot, zo goed. Alles aan hem is zo machtig, aantrekkelijk, gans en helemaal begeerlijk. Heren, dan bidden wij u vanavond om de geest die onze tong vaardig maakt als de pen van een schrijver, om hem uit te tekenen en uit te schilderen in al zijn heerlijkheid en schoonheid. Zodat u, Heere Jezus, zich geprezen voelt, ook door de lofzang van de prediking. Heere, maar ook dat ons hart voor hem gewonnen wordt, voor het eerst en weer opnieuw. Dat wij allemaal schoonheid en heerlijkheid in Jezus zullen zien. Die volmaakte bruidegom, die heerlijke heiland. Die betalende borg, die middelaar die voor zondaren in de bres staat. We hebben hem allemaal nodig. Steeds weer en steeds meer. Heren, wij bidden u om de kracht van uw Heilige Geest in het luisteren. Maar ook in alle andere dingen die wij met elkaar hier mogen doen. We zingen met elkaar. We geven met elkaar onze gaven. We hebben u nodig, Heer, in het orgelspel of als kerkraad. Wijs ons de weg en leid ons, zodat alles in deze dienst in goede orde mag plaatsvinden. Zodat de boze hier geen plek vindt, geen ruimte krijgt, zodat uw naam wordt verheerlijkt en geprezen. Heren, wees met ons van klein tot groot, van jong tot oud, in alle schakeringen zoals we bij elkaar zijn. De ene, die is vaardig met zijn handen. De ander is vaardig met zijn hoofd. En een derde heeft een groot hart, een ruim gevoel. En misschien hebben we van alles wel wat. Maar we zitten met zoveel verschillende mensen. Hoe kan dat ene woord nou al die verschillende mensen bereiken? Dat lukt mij niet in eigen kracht, Heren. En daarom leggen we dat in uw handen. Om iedereen te bereiken. Heren, raak ons aan. En laat ons tastbaar ervaren. God is in ons midden. Heer onze God, wij beseffen dat wij nergens recht op hebben. U kent onze zwakheid en zonde. Onze lauwheid en onverschilligheid. U weet, Heer, alles van alles wat we meebrengen. Zie het niet aan. Ja, zie het aan in Christus. En vergeef wat verkeerd was en laat het niet in de weg staan voor uw woord en de loop van het evangelie. Heren, we bidden u dit alles uit louter genade. In de naam van u, Heere Jezus. Amen. Wij lezen dus met elkaar uit Hooglied 5 en daarin neem ik u mee in een soort korte prekenserie die ik in Bovenhardingsveld gehouden heb over Hooglied. Een aantal hoofdstukken en dit is er één van. We lezen uit Hooglied 5 vanaf vers 2, want daar begint dat stukje, dat gedeelte tot en met vers 16. Onze tekst wordt gevormd deze avond door vers 9 tot en met vers 16. Kan je in het lezen daar al rekening mee houden. Een tekst komt nooit uit de lucht vallen, maar die heeft een verband. En dat verband vind je dus als je ook eromheen leest. Dat is onze eerste schriftlezing. Onze tweede schriftlezing komt uit Efeze 5. Hoe kan je Hooglied uitleggen op een Bijbelse manier? Dat kan alleen als je ook beseft dat de verhouding tussen bruid en bruidegom ook alles te maken heeft met het mysterie van de liefde van Christus voor zijn gemeente. En dat lezen wij uit Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Hooglied 5, dat is onze eerste schriftlezing dus. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God voor ons vanavond als volgt. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen dropen van mirra en mijn vingers van vloeiende mirra over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad een ronde deden, die vonden mij, ze sloegen mij, ze verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Wat heeft uw liefste voor boven een ander? O, allermooiste onder de vrouwen. Wat heeft uw liefste voor boven een ander, dat u ons dit zo bezweert? Mijn liefste is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als leliën, druipend van vloeiende mirra. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste. Zo is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. We lezen dus nu uit Efeze 5, vers 22 tot en met het einde van dat hoofdstuk, vers 33. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover onze schriftlezing. U bent zalig als u het woord van God hoort, bewaart en er ook uit leeft. Wij zingen met elkaar Psalm 45, vers 1 en vers 2, de bruiloftspsalm. Die past natuurlijk heel erg bij het boek Hooglied ook, waarin het gaat over die koning. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En daar hebben we de Heilige Geest zo bij nodig. En dat zingen wij verder met vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 1 en vers 2. Gemeente, laten we in antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 31, vers 5 en vers 17. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. En ook vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Want zijn oog slaat mij, en dat is een groot wonder, van Gods genade in liefde gade. Laten we dat met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging, Psalm 31, vers 5 en 17. Gemeente des Heren, hier in Kerkwijk, het woord van God, onze tekst voor deze avond, komt tot ons vanuit Hooglied 5 en daarvan vers 9 tot en met vers 16. Ik lees nu alleen het laatste voor uit vers 16. Of ik moet zeggen, het middels is dat. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Daar loopt het allemaal op uit vanavond. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Gemeente, hoe is hij? Hoe ziet hij eruit? Waren jullie daarover aan het praten zo, onderweg naar de kerk? Man, moet je nou toch eens horen? Of word je daarmee vanmiddag over aan het appen met je vriend of vriendin? Jouw vlam. En je vriendinnen moesten ervan horen. Ze kennen hem niet. Maar eenmaal gehoord dat jij liefde hebt gekregen, willen ze alles over hem weten. En jij wil vertellen, natuurlijk. De vlammen slaan eruit. En je wil vertellen hoe geweldig hij is, hoe heerlijk, hoe mooi. Voor jou geen ander. Je kan er niet over op en je stopt er maar niet mee. Waar je ook aan denkt en alles wat je al van hem kent. Hij steekt met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Ja, zo gaat dat in de liefde. En misschien denk je nog met enige weemoed terug aan je eigen eerste liefde. De liefde is een schitterende gave. Ze laat iets zien van het allerbijzonderste tussen Christus en zondaren. Christus en zijn bruid. En die bruid is vanavond vooral aan het woord om antwoord te geven op de vraag die ik ook aan u en jou en aan mezelf stel deze avond. De vraag waar de tekst mee inzet. Kom, zeg eens, wat maakt uw liefste nou zo bijzonder? En vanavond hoef je niet hardop te antwoorden, maar doe dat in je gebed. En wat zou het mooi zijn als je daar thuis, zo in de kring van het gezin, ook over door kon spreken. Wat is de Heer Jezus nou voor jou? Wie is Hij voor jou? Hoe is Hij voor jou? We gaan het vanavond over 5 dingen hebben. Als je de tekst erbij houdt, ik lees de tekst trouwens ook in stukjes en beetjes altijd voor. Maar als je de tekst erbij houdt, gaan we het eerst hebben over de vraag. Vers 9 is dat. Daarna over zijn verschijning, vers 10. Het derde is zijn gelaat, vers 11 tot en met 13. En daarna gaan we verder. Zijn hand en voet, vers 14 en 15 en alles wat ertussen zit. En tenslotte haar antwoord. De vraag, zijn verschijning, zijn gelaat, zijn hand, buik en voet en haar antwoord. Dat is het laatste. Wat een vraag eigenlijk, hè? Zeg nou eens wat je in hem ziet. Om dat onder woorden te brengen, wat je in de Heer Jezus ziet. Maar begin maar eens met elkaar. Als je verliefd bent, ga trouwen misschien. Ik vraag dat ook altijd aan een aanstaand bruidspaar. Wanneer ze zo het huwelijk komen voorbereiden en op de bank zitten. Probeer nou eens te verwoorden wat jij in de ander ziet. En ik merk zo in de loop van de tijd dat het nog niet eens zo heel erg meevalt om dat onder woorden te brengen. Ja, natuurlijk, hij is lief, hij is leuk en voor jou is hij alles, maar verder dan algemeenheden komt het meestal niet vanzelf. Het is belangrijk, jongelui, in de liefde om tegen elkaar te zeggen wat je in elkaar ziet. En dat houdt niet op bij de eerste liefde. Als je 10 jaar getrouwd bent, ja, dan word je wel als mens natuurlijk anders. Je wordt door het leven gevormd, maar ook dan. Zeg eens wat u in uw man, in uw vrouw ziet. Dat geldt des te meer voor hem, de Heer Jezus. Het is een prachtige en uiterst belangrijke vraag om aan elkaar te stellen. Aan het einde van de belijdeniscategorisatie, als we zo allemaal om de tafel heen zitten, komt die vraag ook op tafel. Zeker op de aannemingsavond. Maar ik kan me voorstellen, broeders, dat u die vraag ook wel eens stelt op het huisbezoek. Zeker na een avondmaalsdeelname. Zeg eens, wie is hij voor jou? In het gezin, als ouders. Als je kinderen groeien in het geloof en ze mogen de Heer Jezus leren kennen. Dan krijg je hier de woorden voor aangereikt. Vers 9. Wat heeft uw liefste voor boven een andere, o allermooiste onder de vrouwen? Wat heeft uw liefste voor boven een ander dat u ons dit zo bezweert? Dat volgt natuurlijk uit het gesprekje tussen de dochters van Jeruzalem, de meisjes die daar thuis zijn in Jeruzalem, die ook wel begrijpen waarom de bruid en de bruidegom van elkaar houden. Ze nemen de taal van de bruid over en de bruid die hem kwijtgeraakt is, die bezweert hun van dit moet je over mij zeggen, dat ik ziek ben van liefde. Ja, maar wat moeten we dan zeggen als we hem vinden? Wat heeft uw liefste voor boven een ander? Uw liefste. Je hoort het ruim 20 keer in het boek Hooglied. Mijn liefste. En weet je, als je dat zo doorleest, dan kom je dat liefste eigenlijk nooit zonder mijn tegen. Zonder mijn of uw, zonder dat hele persoonlijke. Of het moet die ene keer zijn dat de meisjes van Jeruzalem het stel samen zien. Sulamiet, die zwarte bruid, lieflijk leunend op haar liefste, de koningszoon Salomo. Wat een schitterend stel. Dat eenvoudige herdersmeisje en die koningszoon. Zij, zwart geblakerd door de zon, geliefd door hem, ja, dat is het geheim van deze onbegrijpelijke en ongelijke liefde. Zwart is namelijk het tegenovergestelde van het schoonheidsideaal in die dagen. Van toen, je moest zo blank mogelijk zijn, liefst witter dan wit. Je huid mocht als het even kon niet verkleurd worden door het schijnen van de zon. En als je door de zon beschenen wordt, dan kwam dat omdat je nederig werk op het platteland moest doen. Dat is die bruid natuurlijk. Hij ziet er overheen. Ja, zo is hij, gemeente. Niet omdat zijn liefde hem blind maakt voor alles wat haar zwart maakt, maar omdat zijn allesgevende liefde alles van haar bedekt. Alles wat haar minder mooi maakt, van buiten of van binnen. Wat een voorbeeld, gemeente, voor onze aardse liefdes. Hoe Christus zich helemaal geeft om zijn bruid mooi te maken. Onbezoedeld met de zonde. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zo is hij. En daarom wordt hij in het boek Hooglied zo vaak liefste genoemd. Haar liefste, mijn liefste. Onze geloofsbelijdenis heeft dat overgenomen. Weet u dat wel? Die zegt het zo mooi. Er is niemand die ons liever heeft dan Christus. Kunt u dat nou begrijpen? Dat kan je alleen maar ontvangen, mijn liefste. Ja, zo kan je alleen maar over hem spreken. Je kan het niet over hem spreken zonder dat hele persoonlijke, waarin je mijn leert zeggen. Of waar het over je gezegd wordt. Jouw, uw liefste. Ik leg dat vanavond zo wel bij u neer. Dat kan ik voor u niet uitmaken. Maar dat is wel het startpunt van deze tekst ook. Deze verkondiging. Dat je die persoonlijke geloofsrelatie met de Heer Jezus kent. En dan gaan we verder, gemeente. Zie dan eens wat de liefde doet. Als je naar een verliefd stel kijkt. Een bruidspaar, man en vrouw die elkaar trouw beloven of die elkaar al heel lang kennen, dan zie je ze stralen. Zeker wanneer ze zo het kerkpad binnenschrijden onderweg naar de dienst. Dan zie je ze stralen. Zo is dat. Want de liefde voor elkaar leeft. Met Christus liefde voor zijn bruidsgemeente is dat niet anders. Liefde, zijn liefde maakt je mooi. Hoe dan ook, zijn oog slaat mij in liefde gade. Als je dat alleen al beseft, gemeente, dan straal je toch. De bruid is geheel om haar inwendig schoon te roemen. En dat wordt gezien. En daarom reageren die meisjes uit Jeruzalem. O, allermooiste onder de vrouwen. Maar goed, dan terug naar de vraag. Ik stel die ook aan u, jou en mezelf. Wat maakt het dat uw liefste nou mooier is, heerlijker? Wat heeft hij nou voor boven een ander? Zeg het eens. Uw liefste, hè? En neem anders zijn liefdesaanzoek vanavond nog aan. Wat heeft uw liefde voor boven die anderen? Ja, zeg je maar zijn er dan anderen? Dat kan toch helemaal niet? Ik ben getrouwd, ik heb alleen maar mijn vriend, mijn man, mijn vrouw lief. Zijn er dan anderen? Wie kan het halen bij de Heer Jezus? Wie is er die uw ziel met al uw onhebbelijkheden en al uw zonden, alles wat u zwart maakt, wie is het die uw ziel liever heeft dan hij, dan Jezus? Die zichzelf helemaal heeft overgegeven. Wat een verschrikkelijke doodzonde is het, gemeente, dat er vaak wel anderen zijn. En niet te weinig ook. Dat is niet anders dan met de een na de ander vreemd gaan. Wat heeft geluk? Wat heeft gezondheid? Wat heeft je carrière? Wat heeft je prachtige vakantie? Je status, je gezin. Wat heeft het nou allemaal te bieden? Wat Christus je niet biedt? Een goed gevoel, zeg je. Daarmee voel ik me happy. Echt? Meen je dat? Dat kan toch niet waar zijn? Je vakantie is alweer voorbij. En je status? Daar moet je voortdurend aan werken. Je carrière, dat vraagt alles van je. Tot en met je gezin toe. Je geluk is zo breekbaar als die zeebel. Je moet er zoveel voor doen. Steeds meer eindeloos is het. Anders voel jij je niet gelukkig en kan u niet shinen. Je laat je misbruiken. Om straks gedumpt te worden. En bij hem hoef je dan niet meer aan te komen. Daar is het nu de tijd voor. Straks is te laat. Dan is die deur dicht. We gaan naar het volgende, gemeente. Naar de vraag gaan we naar zijn verschijning. Zij komt aan het woord. En ze geeft je woorden voor je geloofsleven. Om uit te spreken wie de Heere Jezus is. Ze spreekt over hem. Alleen dat al, gemeente, daar kunnen we zoveel van leren. Over hem moet het gaan. Over hem alleen. Over wie zou u het anders willen hebben dan over uw liefste? Als je iemand alleen maar over zichzelf hoort praten, over, ook in het geloof, over wat hij beleefd heeft en hoe goed het met hem gaat in het geloof, dan is er toch wel iets mis. Dat gaat in geen enkele relatie goed, ook in het geloof niet. Het gaat nooit buiten onze ervaringen om. Maar die willen niet centraal staan. Zeker niet. Juist omdat je jezelf kent. Besef je des te meer dat je het van hem alleen moet en zal en wil hebben. Hij heeft alles wat jij niet hebt. En daarom praat de bruid hier zo graag over hem. Alleen zijn verschijning al. Mijn liefste is blank en rood en hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Wat zou u vanavond zelf hebben gezegd eigenlijk? Waar moet je beginnen? Dat zijn zulke lastige dingen. Wat zeg je eigenlijk? Er valt zoveel over hem te zeggen. Nou, het eerste wat zij hier over haar liefste zegt is dit. Hij is blank en rood. Wat bedoelt ze? Dat is voor ons wat tasten. Als je de Statenvertaling en de kanttekeningen leest, dan kom je bij tastende verklaringen uit. Hij is blank van heiligheid en rood van gerechtigheid en zo wordt dat een beetje uitgelegd in termen van verzoening. We moeten daar wat voorzichtig mee zijn. Wat is nou haar bedoeling? We leven in een andere tijd, in een andere wereld. Voorzichtig moeten wij vanavond tasten naar de betekenis van haar vergelijkingen. En heel erg oppassen voor onze inlegkunde. Je fantasie kan zomaar op hol slaan. Dat is wat lastiger, gemeente, bij teksten als deze. Dus daarom vraagt het ook wel wat van u als luisteraar. Om te kruipen in de tijd, in de huid van die tijd. Blank. Blank, dat is het schoonheidsideaal van die dagen. Zo blank, zo wit mogelijk. Om er elke suggestie te voorkomen dat men zou denken dat jij nederig werk buiten in de open lucht zou moeten doen. Dat je je bezoedelt met dat vieze werk wat een arbeider moet doen. Blank, dat is het schoonheidsideaal. En je komt het tegen bij mensen. Izebel deed er nog een schepje bovenop. Op haar fatale dag maakt ze in de hoop Ahab te overleven haar gezicht nog eens extra blank. Ook toen kon dat al blijkbaar. Nou, deze liefste is werkelijk blank, maar dan uit zichzelf. En dat zegt wel iets over hem. Dat zegt iets over zijn hoge afkomst. Hij is onbezoedeld. En dat is voor ons mensen niet weggelegd. En daarom is dat ook het eerste wat zij in hem zo ziet en roemt. Hij is blank. Dat is het eerste algemene over zijn verschijning. En wat een verschijning. Daar kan David alleen maar van zingen, op hopen. Wanneer hij Psalm 32 aanheft en zingt, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Welzalig de mens die in het vrome en ongeveinsd gemoed, geen snoodbedrog, maar blank oprechtheid voedt. Dan voel je ook meteen aan waarom de kanttekenaren bij blank deze uitleg gegeven hebben. Blank. Zijn blanke verschijning vertelt dus over zijn zuiver innerlijk. Smetteloos, onbezoedeld met de zonde, zo is hij voor haar. Hij is blank en hij is rood. Ja, dat toch ook. Rood, dat doet ons denken aan de rossige Esau die zo ter wereld kwam. Een kerngezonde baby. Of David, hij kwam van het veld terug en hij was rossig, rood, schoon van gelaat. Een gezonde, sterke man tot in zijn haarkleur toe. Het rood, dat versterkt zijn blanke verschijning. Haar koningszoon van hoge afkomst met zijn onbezoedeld imago is volmaakt. Niet aangetast door de zonde. De zonde die David, die alleen maar kon zingen van die blank oprechtheid. De zonde die David ook nog eens ziek maakte en zijn levenskracht deed uitdrogen. Hij zag er bepaald niet meer zo rossig uit na Bathseba en die affaire met haar. En zo kom je jezelf erbij tegen, gemeente. En daarom gaat het om hem en bezingt zij hem als de smetteloze, de volmaakte, die haar, die u alles geeft wat wij nodig hebben. Die met zijn liefde al het onze bedekt. Zo is hij. Smetteloos volmaakt. Dat waren de eisen die ook gesteld werden aan het offerlam om überhaupt op het altaar te kunnen komen. Om onze zonden te kunnen bedekken. En verzoenen moest het lam volmaakt zijn. Nou, zo is de Heer Jezus. En die vraag heb ik bij u neergelegd. Wie is hij voor u, voor jou? Wat zou jij hebben gezegd? We vallen haar eigenlijk een beetje in de reden, want ze is nog lang niet uitgesproken. Over zijn verschijning. Haar liefde steekt als een vaandel boven alles en iedereen uit. Boven tienduizenden. Letterlijk, hij vaandelt boven die tienduizend. Ze heeft al eerder iets gezegd over een vaandel. De liefde is zijn banier over mij. De liefde van de Heer Jezus, de allesgevende liefde als een vlag die daar wappert. In het leger. Want de banier, een vaandel, komt uit het leger. En die zette men bij voorkeur op de hoogste plek, zodat iedereen in het veld waar gestreden werd kon zien, daar moet ik zijn. Dat is de plek waar we ons weer hergroeperen. Als ik de weg kwijtraak, als ik niet meer weet waarheen, daarheen, naar het vaandel. Naar mijn koning met zijn leger. Dat vaandel zeg je dus, daar hoor je bij. Daar moet je zijn in de strijd. En hier is het, hij vaandelt boven 10.000 uit. Boven al die legers van hem steekt hij met kop en schouders uit. 10.000, dat betekent een Bijbels beeldgebruik, een taalgebruik, eigenlijk ontelbaar. Nou, kort en goed gemeente, voor haar is er echt maar één. Echt maar één. En dat is hij. Met zijn allesgevende liefde, met zijn heerlijke verschijning, steekt hij met kop en schouders boven iedereen uit. Zoals hij, geen ander. Ja, ook voor u, voor jou. Zoals hij, geen ander. Dan gaan we wat inzoomen op de details. Het gaat over de vraag, zijn verschijning en nu zijn gelaat. Ze beschrijft hem echt van top tot teen, kan je wel zeggen. Zo vol is ze van hem, dat ze overal waar ze aan denkt, wel iets kan noemen. Het is bijna ondenkbaar, hè, dat ze eerst voor haar bruidegom de deur dicht liet. Dat ze haar liefste liet gaan die bij haar aanklopte. Dat brengt haar ook hier. Ze heeft gruwelijke spijt. Ze is hem kwijt en ze ontdekt, ik kan hem niet missen. Ze ontdekt welke een geweldig persoon ze heeft laten gaan. Zover moet je het nooit laten komen. Met de liefde, met de liefste, moet je nooit spelen. Maar goed, we danken daar wel dit prachtige antwoord aan. Ik lees nu vers 11 tot en met 13 voor. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk. Zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies druipend van vloeiende mirra. Ja, zo schildert ze hem voor ons uit. In een weelderige woordenstroom vol oosterse geuren en kleuren en vergelijkingen. Die wij maar moeilijk kunnen vatten, denk ik. Je moet echt een beetje in die huid van die tijd kruipen. Maar probeer het toch maar vanavond. Ze kijkt eerst naar zijn hoofd. En dat hoofd van hem is van goud, zuiver goud, koninklijk, zuiver, goddelijk bedoeld, zie je mee. Zo is zijn hoofd als ze naar hem kijkt. Ergens op de achtergrond, gemeente, hoor je misschien ook wel Nebukadnezars droom en Daniels uitleg. Nebukadnezar kan er alleen maar van dromen, dat beeld met een gouden hoofd. Om de afgebeelde persoon, de uitgebeelde persoon, goddelijke allure te geven en koninklijke grandeur. Ja, daar droomt Nebukadnezar van en dat zit ergens wel in elk mens om zo te willen zijn. Maar met zijn beeld en zijn gelijkenis loopt het niet goed af en met hemzelf al helemaal niet. Zoals met alle hoogmoed en zonde van ons mens, wij gedragen ons graag goddelijk. Maar hij is het en daarom wijst de bruid van hem, van haar naar hem af. Hij is het helemaal. Zijn hoofd staat voor zijn hele persoon. Zuiver goud, geheel en al koninklijk, goddelijk. Zo is hij voor haar. En niet omdat zij een golddigger is. Iemand die alleen maar uit is op zijn rijkdom. Maar omdat hij in al zijn koninklijke goddelijkheid haar zijn liefde heeft verklaard. En die is alles waard. Niet iemand die zich beter en hoger voordoet dan hij is. Die zich gedraagt als God om wie alles draagt, maar die zich geeft als God. Kijk maar eens in zijn ogen, gemeente. Zijn ogen zijn als duiven. Dat zijn nou niet de meest opvallende vogels. Maar vergis je niet. Het gaat hier niet om de kleur van zijn ogen. Beetje zo dat grijze van een duif. Maar het gaat om de trouw die uit zijn ogen spreekt. Trouw, ja. Zijn ogen zijn als duiven. Je hebt twee ogen normaal gesproken. Het is een koppel. Zoals een duivenstelletje elkaar levenslang trouw blijft. Wat is dat dan een prachtvergelijking. Als je hem in de ogen kijkt, dan zie je eeuwige trouw. Voor u, voor jou. Hij laat je niet vallen voor een ander. Hij dumpt je niet omdat je hem tegenvalt of hij een ander leuker vindt dan u. Tegenwoordig is trouw, je moet vooral trouw zijn aan jezelf. Met als gevolg een en al ontrouw aan elkaar en de eventuele kinderen. Nee, zijn trouw, gemeente, gaat door alles van haar, door alles van ons heen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Als je dat zo zingt en hoort en als je hem zo in zijn ogen kijkt, gemeente, dan denk je toch aan zijn verbond. Zoals ik dat vanmorgen in onze eigen gemeente mocht zien gebeuren in de doop van 4 kinderen. Hij heeft zich erop vastgelegd toen jij dat teken en zegel kreeg van zijn genade. Ondanks uw zonde, jouw zwakte en mijn onverschilligheid. Dat kan je bijna niet bevatten. Je zegt echt, is dat echt waar? Nou, als je daaraan twijfelt, gemeente, kijk hem dan nog eens in het gelaat, in zijn ogen. Kijk dan goed naar de heiland die ik hoor spreken. Ik ben de waarheid en het leven. Ik ben de trouw, de amen in vlees en bloed. En als je toch naar hem luistert, luister dan ook nog eens verder naar wat er nog meer uit zijn mond vloeit. Zijn lippen zijn als een lelien, druipend van mirra. Een lelie is een prachtige bloem. Misschien staan ze hier wel ergens in de buurt, in die vele kassen in deze omgeving. In de tijd van de bruid, in de omgeving van de bruid, was dat een bloem die in de laagte groeide. Het ruikt daar ook naar de mirra, de geur van zijn allesgevende liefde. Het in de laagte geboren koningskind kreeg goud, wierook en mirra. Dat zijn de signalen dat wij bij hem moeten zijn. Mirra, ik zei net, dat is de geur van zijn allesgevende liefde. Niet voor niets wordt zijn gestorven lichaam, wanneer het kruis voorbij is en hij ervan afgehaald wordt, met mirra gezalfd. Daar ruikt het naar, zijn allesgevende liefde. Als hij spreekt, gemeente, dan spreekt het van deze gevende liefde voor u. Ik voor u. En wij zingen, genade is op uw lippen uitgestort. Alles spreekt van zijn genade. Je krijgt wat je niet verdient, omdat hij ontvangt wat jij en u en ik verdienen. Ik voor u, zo is het echt bij hem. En zo, gemeente, kan je wel naar hem blijven staren. Zijn gelaat. Maar de bruid gaat verder. En ze voert ons mee naar beneden. Dat is het vierde voor vanavond. Zijn hand, buik en voet. Als je het zo achter elkaar op je laat inwerken, gemeente, dan kan het aan de ene kant gaan duizelen als je echt heel erg probeert op de feitjes te letten. Maar ik hoop dat het eigenlijk meer is zoals een tekening zich vult van een kind. Je kleurt en je kleurt en je kleurt en zo kom je uit bij het hele plaatje. Zo moet u hier naar luisteren, aan deze bruid die hier aan het woord is. Ze schildert hem voor ons uit. Hoe indrukwekkend is hij voor haar. En wat ziet ze veel in hem. Ze kan haar ogen niet van hem afhouden. Zijn hoofd, zijn haar, zijn ogen, zijn baard. En nu vertelt ze wat ze nog meer in hem ziet, waar Jeruzalems dochters hem aan zullen herkennen. En dat is mooi, want daarmee herkennen wij hem ook meteen. En zien we in geloof wie Jezus voor ons is en wil zijn. En zo dalen we af in dat schilderijtje wat zij van hem maakt. En ik lees vers 14 en 15 u voor. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Het plaatje dat vult zich van zijn hoofd naar beneden. Moet je zijn handen nou eens zien. Het lijken net gouden ringen. Beter te vertalen met staven, gouden staven. Wat een wonderlijke vergelijkingen maakt deze bruid eigenlijk. Of kijk ze met geloofsogen. Zijn handen zijn als gouden staven. Wat zijn handen? Nou, dat weten we goed genoeg. Met je handen doe je alles. Je pakt je dingen ermee, je schrijft ermee. Noem het maar op. Zijn handen verwijzen naar zijn daden. En daarom ziet zij een gelijkenis met die gouden staven. De gouden staven waar de deuren van de tempel op draaiden en aan waren opgehangen. Zo kunnen ze tenminste open en dicht. Of dat waren de gouden staven waar de gordijnen van het paleis van Salomo aan vasthingen. Aan zijn daden hangt alles vast. Zijn hand opent of sluit. Zo geeft hij een geopende deur en als hij die opent, dan kan niemand die dicht doen en omgekeerd. Hij heeft gouden handen, edele bedoelingen. De turkoois en blauwe steen vertelt je daarover nog meer. Zijn handen, waar alles aan hangt, die openen en sluiten. En die blauwe kleur erbij, die rechtstreeks uit de borstlap van de priester komt. Een van die stenen die daar schitterden. Waarmee hij het heiligdom inging en naar buiten kwam. In de dienst van de verzoening draagt de priester zijn volk, het volk van God op zijn hart. Nou, dat tekent de daden van haar liefste uit. Gods hand is verzoenend, is verlossend voor zijn volk. Hij houdt haar in zijn hand, daar hangt alles aan vast. En dat doet de deur open bij God. Gemeente, zo gaan die beelden wat leven, hoop ik. Na zijn handen komt ze aan bij zijn buik. En dan denk je misschien, ja, moeten we het daar nou over hebben? Dat is toch eigenlijk heel, heel intiem? En toch, gemeente, als je zo dat plaatje volgt, dan maakt ze dat niet belachelijk of plat. Al schuilt ze geen sensuele vergelijkingen, maar het wordt hier niet plat of vreemd. Zijn buik, kijk even mee, is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Ivoor, dat kwam van de slachtanden van een olifant. Voornaam een duur materiaal. En zo hard en zo sterk. En daarbij, als het verwerkt was, smetteloos wit. Niet voor niets werden er vroeger tronen van gemaakt. Om te laten zien, zo regeert deze koning. Met heilige kracht en macht. Wat heeft dat met iets zachts en iets kwetsbaars als een buik te maken? Of liever gezegd, je ingewanden? Als je het zo vertaalt, gemeente, dan kom je al heel dicht bij het Bijbelse spreken over de gevoelens van God. Want ingewanden, dat betekent in de Bijbel je gevoel. Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Of ze houden zich tegen je in wanneer je zondigt. Nou, zo laat God, en zo tekent de bruid hem, zo laat God zijn heilige, machtige gevoelens regeren. En dat die barmhartig zijn, zien wij intens diep in de Heer Jezus. Zijn binnenste komt naar buiten, want hij al die schapen naar ziet zwerven, van de een naar het ander, als schapen zonder herder. En dat drijft hem, dat maakt hem vastberaden, keihard in de strijd tegen de duivel en de wereld, tot aan het kruis. Zo drijft het gevoel God in zijn zoon. Van zijn handen zijn gevoelens naar zijn voeten. Zijn benen en voeten. Die zijn als wit marmeren pilaren. Gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zo staat hij voor haar. Zo vast als een huis. Gods huis. Ja, want die pilaren, gemeente, die horen bij de tempel en de tabernakel. Denk daarbij maar aan de twee pilaren zo aan de voorzijde. Jachin en Boas. Jachin, hij zal bevestigen. Boas, in hem is kracht. Wat een belofte. Voor binnen en buiten de tempel. Het hart van de dienst aan God, de dienst der verzoening, de plaats waar de onverdiende zegen je genadig toevloeide, wordt gedragen door Gods trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. En toen zongen we toch verder. Het staat op recht en op waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Dat is op andere manier hetzelfde wat hier gezegd wordt. Wat een verschijning is hij. Indrukwekkend, groot, als de hoogste berg in Israëls omgeving. De Libanon met zijn uitgelezen cedes. De bouwmaterialen voor het huis van God. En het huis van God heeft God in Sion neergelegd. En daarbij een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nou, zo hebben we hem gezien, gemeente, van top tot teen. Nu is het plaatje, zijn schildering wel compleet. En nu gaan we naar het laatste. Haar antwoord. Indrukwekkend, zijn verschijning. Groot zijn daden. Diep en vastberaden zijn gevoelens van intense barmhartigheid. Machtig zijn trouw. Maar ze eindigt iets met iets wat je niet kan zien. Wat ik vanavond niet voor u kan uitschilderen. Dat ze eindigt met iets wat je alleen maar kan proeven. Vers 16, zijn gehemelte is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste. Ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Zijn gehemelte is een en al zoetheid. Hoe kan ze dat nou weten? Het zoet van zijn mond proeft de bruid met de meest innige en intieme kus. Ja, die kus is alleen voor haar. Zijn bruid. Zij mag de zoetheid van zijn mond smaken. En persoonlijk ervaren. En op die manier kus je niet iedereen, toch? In onze tijd is intimiteit lang niet exclusief voor je ene ware. Een tijdje geleden hoorde ik dat van een van... vanuit een vorige woonplaats, of woonomgeving beter gezegd, na een klasseavond, bleken jongens met alle meiden en alle meiden met alle jongens gezoend te hebben. Hoe weten ze dat? Nou, van het ene coronageval ging het naar een hele klas vol corona. En toen kwam de aap uit de mouw thuis, toen er toch wel even gesproken moest worden. Bijna niemand kijkt op van wisselende seksuele contacten. En de grootste zorg die ook onze overheid uitspreekt is vrij veilig. Wat een verschil met dit stel. Hier is het vrij heilig. Het zoet van zijn liefde is exclusief, is alleen voor haar. Die deelt hij niet met iedereen. De zoetheid van Gods liefde is de persoonlijke ervaring van zijn bruid. Die verborgen en intieme omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Gemeente, bent u zijn bruid? Vanavond is hij voor u uitgeschilderd, de bruidegom. En we konden alleen maar in dat hele persoonlijke over hem spreken. Mijn liefste. Bent u zijn bruid? Maak de balans voor jezelf eens op. En ik mag u misschien wel een hart onder de riem steken met Kolbrugge. Die zegt, die bruid, hè? Hij maakt er ook niet zoveel woorden aan vuil. Hij zegt, die bruid, wie is die bruid? Wat zoekt u toch langer, zegt hij. Geef jouw hart aan de Heer Jezus en zeg, die bruid, dat ben ik. Geef je hart aan de Heer Jezus. Twijfel tot niet langer, die bruid, dat ben ik. Maar Kolbrugge gaat wel verder. En die zegt, of wil je zijn bruid niet zijn? Heb je zijn kostbare, zijn allesgevende liefde geproefd, gemeten? Heb je hem zo vanavond in al zijn heerlijkheid gezien? Hij wil dat zo graag aan u uitdelen als een ervaring. Zijn hartelijke liefde en trouw in die verborgen omgang aan de tafel des Heren waar het zoet van zijn liefde geproefd wordt. Hoe weet je dat? Nou, dat is dan niet moeilijk, gemeten, als je dat eenmaal hebt geproefd. Als je eenmaal zijn liefde hebt gesmaakt, dan vergeet je dat nooit meer. En dan wil je niet anders. Ik haalde net iemand uit de kerkgeschiedenis aan, dat doe ik dan nu nog maar een keer. En dat is iemand die helaas uit onze kerk is gegaan, dominee Ledeboer. En hij schreef die hele diepe woorden: voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Zo van, dat kan mij allemaal gestolen worden, wat ze mij ontnemen, omdat ik mijn positie moest verlaten in de kerk. Het kan mij het schelen. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten. Ik heb alles verloren, hem verkoren. Nou, wiens eigendom ik ben. Dat is een beetje gemeente waar het over gaat vanavond. De bruid zegt het zo. Alles wat adem is, is geheel en al begeerlijk. Ja, zo gaat het. Als je eenmaal zijn liefde geproefd hebt, zijn allesgevende liefde, zijn genade, zo zoet als maar kan, dan wil je altijd weer, altijd meer. En dan verliest al het andere zijn waarde, zijn aantrekkelijkheid, zijn belangrijkheid. Natuurlijk is het er wel. We staan als mensen midden in deze wereld, in onze tijd. We hebben ons gezin, we hebben ons werk. En natuurlijk moet je bezig zijn met alle andere dingen. We hebben ook onze zorgen, onze verlangens. Natuurlijk, allemaal waar. Maar hoe ga je ermee om? Als die je te pakken nemen, als je opgaat in het nu en hier, dan verspil je deze ervaring. Hij deelt zijn bruid namelijk niet. Het intieme van zijn liefde is alleen voor haar. Maar hier is de bruid die met een schok tot bezinning kwam. Bij hem gebracht. Ze ziet nu wie ze in hem mist en wat ze heeft laten gaan. En nu weet ze het weer. Alles. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Hij trekt als een magneet aan hem, aan jou, aan u. De Engelsen zeggen, je bent lovesick, ziek van liefde. Het heeft je zo te pakken. Je kan niet aan iets anders denken zonder aan hem te denken. Je kan niet praten zonder over hem te spreken. Hij trekt. Je hoort al een Paulus roep en je begrijpt hem nog ook. Ik heb een begeerte om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Nou, zijn aantrekkelijkheid, gemeente, is het beste wapen tegen alle zondige verlangens. Als je die aan je voelt trekken en je voelt weer de zuigkracht van het nu en hier, denk dan aan de Heer Jezus. Denk aan hem, alles aan hem. Waar je ook aan denkt, van top tot teen, alles aan hem is gans begeerlijk. Ja, kom je zo thuis vanavond? En ga je zo verder? Hoor ik jou misschien straks op het kerkplein zo over hem praten? Hoe geweldig hij is. Wat je allemaal in hem ziet en ontvangt en geproefd hebt. Zoals die jonge vrouw die antwoordde op deze verkondiging. Ze was anders begaafd. En ze wist van zichzelf, ik zal nooit trouwen. Dat gaat niet. En toen kwam ze thuis. En ze was zo gelukkig. Ze wist het zeker. Ik ga met de Heer Jezus trouwen. Wat een pracht antwoord, gemeente. Ik heb nog nooit zo'n mooie reactie gehad op mijn preek. Ik ga met de Heer Jezus trouwen. Ik hoop dat u dat vanavond eigenlijk ook zo zegt. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend. Zo dichtbij komt hij dan, zo noemt ze hem dan maar wel, mijn vriend. Welk een vriend, mag ik het zo zeggen? Welk een vriend is onze Jezus, zingt een lied. Hij laat zich zo ook noemen. Of liever andersom, zo noemt hij u en jou, die hem volgt, die alles in hem ziet. Welk een vriend, die in zijn liefde blijft, die alles in hem blijft zien. Ik noem u geen dienaren meer, zegt Jezus. Maar ik noem jullie vrienden. En zo komt het bij elkaar. Een arm, nederig, door de zonde getekend meisje. En die heerlijke, allesgevende koningszoon. Amen. Thank you. Laten wij nu met elkaar danken en bidden. Heere, zo knielen wij in aanbidding voor u neer. Alles aan u is gans begeerlijk. U overtreft alles en iedereen. Die ene kus van u. Heere, we mochten uw liefde vanavond proeven. En geef dat we die liefde die we geproefd mochten hebben, ons altijd bijblijft. Heere, wij willen in stilte onze gedachten, onze gevoelens, maar voor u neerleggen. Wanneer woorden ons ontbreken en wij die schildering zo in het hart zien en ervaren. Dan kunnen al onze woorden eigenlijk alleen maar in de weg staan. En is het de tijd voor de verstilling. Ja, zo keren wij naar huis. Wie is de Heer Jezus voor jou? Dat was de vraag. En daar hoeven we niet altijd woorden voor te gebruiken om het antwoord te kunnen geven. Die sprekende stilte. Dat verlangen in het hart. Dat we ze ook bij elkaar kunnen ervaren. Wat u vooral in ons ziet en ervaart. Die liefde van u. Die tot wederliefde heeft geleid. Heere Jezus. Wij loven. En wij prijzen u. Wij aanbidden u. Wij willen u onze liefde teruggeven. Houdt u ons vast. Om niet onverschillig als de bruid u maar te laten kloppen. Zodat u toch uiteindelijk vertrekt. Houdt u ons vast. Zodat wij niet anderen de liefde verklaren boven u of naast u. Dat kan ons zomaar gebeuren wanneer we morgen of misschien vanavond al worden opgeslokt door ons werk en bezigheden. En er zomaar weer voor alles kan zijn wat ons helemaal bij u vandaan trekt. Heere Jezus, houdt u ons vast. Trekt u ons als een magneet. Zodat wij met een diep verlangen alleen maar kunnen toeleven naar die bruiloftsdag. Dan zal ik u ontmoeten. Luisteren naar uw liefdestem. Dan zal ik u zonder enige zonde, zonder enige gebrek, zonder enige afleiding, u al mijn liefde waardig schatten. Heere Jezus, kom spoedig. Zodat deze wereld niet langer meer het toneel blijft van haat, zonde, egoïsme, liefde voor ik. Verzoen de zonde in deze wereld. Breng mensen op de knieën voor u. Zegen zending en evangelisatiewerk en breid uw koninkrijk wereldwijd uit. En doe dat ook in ons vaderland, onze contrijen hier, waar de kerk de eerste liefde verlaten heeft. Waar ze lauw, niet koud en niet heet is. O God, geef een herleving. Laat de liefde weer branden. Onder jongeren, kinderen, ouderen. Heere, gedenk ook deze uw gemeente. En laat het ook hier mogen gebeuren dat de liefde brandt. Vanaf de kansel zegen de beide dienaren van het woord die u hier geschonken heeft. Geef dat ze met liefde, met vreugde en vrucht hier mogen arbeiden. En niet al zuchtende. Geef, Heer, die liefde in de kring van de broeders, in het ambt, de kerkenraad. Geef daarin ook wat nodig is om in deze tijd ook leiding te geven aan de gemeente, ingewikkeld en lastig en tegelijkertijd ook weer de roeping om te concentreren op het ene, op u. Heere, geef dat velen uit het dorp de weg naar de kerk weer zullen hervinden. Nu kunnen we tussen de mensen lopen die een hondje aan het uitlaten zijn, een zondagmiddagwandeling doen, of naar andere mensen gaan op bezoek, of gewoon lekker in de tuin zitten en verder niks. Heere, wilt u ook deze mensen tot u brengen. Heer onze God, wij danken u voor alles van deze dienst. Het kan best zijn, Heere, dat ik ervoor stond, voor dat prachtige schilderij, vergeef mij dat. Of dat ik niet de juiste kleuren heb gebruikt, neem dat weg. Het kan ook zijn dat onze gedachten of andere dingen ervoor stonden, dat wij het niet goed hebben gezien. Neem ook dat weg en laat u alleen overblijven. Gaat u zo met ons mede naar huis en zegen ons. Dat bidden we u uit genade in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot Psalm 68 en daarvan vers 7. Gelijk een duif door het zilveren wit en goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogels sprongt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68 vers 7. Gemeente, verhef dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer en ga dan verder in vrede om tot een zegen te zijn weer voor anderen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.